Kanto 12, hoofdstuk 9. Markandeya wordt de heer zijn begoochelend vermogen getoond. Sri Suta zei, de allerhoogste heer Narayana, de vriend van Nara, die aldus door Markandeya, de intelligente wijze, naar behoren was gerespecteerd, sprak daarop voldaan tot de eminente navolger van Bhrigu. De opperheer zei, o beste man, volmaakt verzonken in de ziel, u bent de beste van alle Brahmaanse zieners, want door uw verzakingen, recitaties en concentratie wijkt u niet af in uw toegewijde dienst aan mij. We zijn volkomen tevreden over uw gedurige vasthouden aan de grote gelofte. Ik wens u het beste. Doe alstublieft een wens naar keuze. Ik ben de verlener van alle zegeningen die u wenst. De achtenswaardige Rishi zei, u, o Heer van Heerscharen, o Onfeilbare, zegeviert als de verdrijver van al het leed van de overgegeven ziel. We hebben genoeg aan de zegening uw goede zelf te hebben mogen aanschouwen. Brahma en anderen kregen met een geest gerijpt in de yoga allen het zicht op uw almachtige lotusvoeten en nu bent u in eigen persoon waarneembaar voor mijn ogen. Niettemin zou ik, o lotusoogige, kroonjuweel van de roem, graag getuige willen zijn van het begoochelende vermogen waardoor de ganse wereld, met inbegrip van haar leiders, de absolute waarheid als een materiële verscheidenheid kent. Suta zei, o wijze, Shaunaka, de opperheer, die met deze woorden van de Rishi naar wens was verheerlijkt en aanbeden, zei met een glimlach tot hem, zo zij het. Daarna vertrok de heer naar Bhattarikashrama. De Rishi bleef, enkel aan dat doel denkend van het getuige zijn van de energie van de heer, achter in zijn hermitage en vereerde en bemediteerde onder alle omstandigheden de heer zo goed hij kon als aanwezig in het vuur, de zon, de maan, het water, de aarde, de wind, de bliksem, als ook in zijn hart. Verzonken in de stroom van zuivere liefde, prema, vergat hij dan soms zijn eerbetoon. O beste van Bhrigu, toen de wijze op een dag met zijn avondritueel bezig was aan de oever van de Pushpa Bhadra, stak er een hevige wind op, o Brahmaan. Die gaf een verschrikkelijk rumoer, gevolgd door het verschijnen van dreigende wolken, zo compact als wagenwielen, die luid rommelden met blikseminslagen en overal striemende regenbuien. Toen verschenen van alle kanten de vier oceanen die het aardoppervlak verzwolgen met hoog door de wind opgestuwde golven, waarin samen met onheilspellende geluiden zich angstwekkende draaikolken en verschrikkelijke zeemonsters bevonden. Verbijsterd sloeg de wijze de schrik om het hart toen hij zag hoe de aarde onderstroomde en al de vier soorten bewoners van het universum, zoals geboren uit vocht, zaad, embryo's en eieren, met inbegrip van hemzelf, van binnen en van buiten werden geteisterd door de felle winden, de bliksemschichten en de golven water die hoger reikten dan de hemel. Voor zijn ogen werd het water van de grote oceaan door orkanen tot kolken gebracht met angstwekkende golven, terwijl het aanzwol door de regen uit de wolken en de ganse aarde met zijn continenten, eilanden en bergen overdekte. Met de drie werelden, de aarde, de ruimte, de hemellichamen en hemelse oorden overstroomd aan alle kanten, zwierf de wijze met zijn samengeklitte haar in wanorde rond als de enige overgebleven ziel, als was hij een blinde zonder verstand. Honger en dorst leidend, aangevallen door monsterachtige krokodillen en walviseters en geplaagd door de winden, doolde hij, gekweld door de golven en overmand door vermoeidheid, door het eindeloze duister waarin hij was beland, niet meer wetend in welke richting van de hemel of de aarde hij zich begaf. Soms verdrinkend in een grote draaikolk en dan weer gegeeseld door de golven, werd hij belaagd door monsters die hem het ene moment wilden opeten en het volgende moment elkaar aanvielen. In nood voelde hij zich soms ziek en leed hij pijnen met bij gelegenheid depressies, verbijstering, geluk en ongeluk, en vreesde hij dan weer voor zijn leven. Talloze en talloze, honderden en duizenden jaren verstreken met hem verbijsterd ronddolend in die maya, die begoochelende materiële energie van Vishnu. Op een dag, toen hij daar zo rondzwierf, ontdekte de tweemaal geboren ziel op een hoger gelegen stukje aarde een prachtige jonge banyanboom met vruchten en bloesems. Op een tak ervan, in noordoostelijke richting, zag hij in de vouw van een blad een babyjongetje liggen dat met zijn uitstraling de duisternis opslokte. Verbaasd laafde die koning onder de geleerden zich met zijn ogen aan de aanblik van zijn huidskleur die zo blauw was als een grote edelsteen, zijn mooie lotusgezichtje, zijn als een schelphoorn gestreepte nek, zijn brede borst, fijne neusje en prachtige wenkbrauwtjes. Zijn mooie haartjes trilden mee met zijn ademhaling. Zijn fraaie schelpvormige oortjes leken op de bloemen van een granaatappel. Zijn lippen van koraal kleurden met een gloed de nectargelijke bekoorlijke glimlach op zijn gezicht rood. En zijn ooghoeken waren zo roze als de werveling van een lotus. Zijn ademen bewoog de plooien in zijn buikje diep doorsneden door zijn naveltje dat leek op een blaadje. En hij zag hoe het kindje met de genadige vingertjes van zijn twee handjes een van zijn lotusvoetjes beetgreep en die in zijn mondje stak. Toen hij dat zag, was zijn matheid bij toverslag verdwenen en spreidden zich van vreugde de lotus van zijn hart en zijn lotusogen wijd open. Met zijn haren te bergen vroeg hij zich af wie die wonderlijke verschijning zou kunnen zijn en ging hij recht op het kindje af om een antwoord te vinden. Precies op dat moment werd de man van Brigo met de adem van de baby als een mug in zijn lichaam gezogen en stond hij hoogst verrast versteld toen hij vanuit die positie het ganse universum weerzag in zijn oorspronkelijke staat van voor de vernietiging. Hij overzag het ganse uitspansel van al de sterren, de bergen en de oceanen, de richtingen van de grote eilanden en de continenten. Hij zag de verlichte en onverlichte zielen, de bossen, de landen, de rivieren, steden en mijnen, de boerengehuchten, de weilanden en de verschillende bezigheden van de Varnashrama-samenleving. In dit als echt gemanifesteerde universum nam hij de basiselementen van de natuur waar en al hun grofstoffelijke manifestaties, als ook de tijd zelf in de vorm van de verschillende yugas en kalpas en elk ander voorwerp van nut in het materieel bestaan. Toen hij met het universum voor zich de Himalaya's zag, de Pushpabhadra-rivier en zijn hermitage waar hij de rishis had ontmoet, Nara en Narayana, werd hij via de adem van de baby weer naar buiten gestoten en viel hij terug in de oceaan van vernietiging. En daar, op het hoge stuk grond in het water waar de banyan groeide, was er het kind weer liggend in de vouw van zijn blad, dat hem met een nectargelijke blik vol liefde aankeek vanuit zijn ooghoeken. De aanblik van de baby in zijn hart plaatsend, haastte hij zich hoogst opgewonden naar de heer van het voorbije om hem in zijn armen te sluiten. Datzelfde moment werd hij, de Allerhoogste Heer, de meester van de yoga in eigen persoon die schuilt in het hart van alle levende wezens, opeens onzichtbaar voor de rishi, net zoals zaken die door een incompetent iemand zijn vervaardigd, het plots kunnen laten afweten. O Brahmaan, hem volgend verdwenen daarop meteen ook de banyan en de wateren van vernietiging van de wereld en trof hij zichzelf als voorheen aan recht voor zijn ashrama.